Filip, Tim, goeiemorgen op deze maandagmorgen. Dankjewel, Filip, in eerste instantie om ons te ontvangen hier. Toen wij de vraag stelden om dit interview te doen, heb jij meteen voorgesteld om het hier te doen. Ik kan je even vertellen waar we zijn? We zijn hier al eens geweest, maar sommige mensen misschien de eerste keer dat ze dit zien.
Ja, we zijn in Deurne, maar dan in het Nederlandse Deurne. Dus niet de Deurne waar die andere ploeg ongeveer zich beweegt. Maar in Deurne, Nederland, bij mijn bedrijf. Dit is een hele mooie locatie waar Vescom 1971 begonnen is, mijn vader. En waar ik gelukkig tot de dag van vandaag nog de leiding mag hebben en nemen. En dat gaat dus goed hier.
Dankjewel om ons te ontvangen. Hopelijk een fijn weekend achter de rug. Tim, heb jij het goed gevonden?
Het was aangenaam rijden. Hè. De keer dat je de Nederlandse grens overkomt, dan zie je ook dat er heel veel mogelijkheden zijn om lekker te fietsen en zo. Dus daar ben ik ook altijd gevoelig voor. Ja, nee, het is wel het is leuk en het is ook een leuke omgeving hier. Je zit zo midden in de woonwijk. Dus het was eigenlijk een beetje verrassend als ik het bedrijf hier zag. Ja, leuk.
Het zijn drukke tijden geweest voor jullie afgelopen zomer. Het is nu wat gaan liggen. Hoe gaat het nu met jullie, Filip?
Het gaat hartstikke goed. Ja, dus nee, natuurlijk. Maar je krijgt er ook energie van, hè, denk ik. Ik spreek ook misschien nog een beetje voor Tim nu. Maar weet je, dan zit je natuurlijk inderdaad wel in zo'n soort pressure cooker, hè, zal ik maar zeggen. Hè. Dat is dus van alles te doen. Maar dat is ook leuk, hè, want je krijgt er ook energie van. Hè. En zeker als dingen lukken. Zeg het, niet alles is gelukt, hè, echt niet. Maar Tim die heeft heel hard gewerkt. En ik hoef dan alleen maar te kijken, een beetje links of een beetje rechts misschien. Of hebben we daar wel aan gedacht, of hebben we daar niet aan gedacht. Maar dat was gewoon goed. Kijk, en als je dan... Kijk, het seizoen start was dan ja, niet zoals we hadden gedacht. Maar dat zie je dan toch. Maar of was ook niet slecht. Maar het ging eigenlijk niet zoals we wilden. En je pak je een aantal punten naar de rand. En je weet wedstrijden om te draaien. Dan denk je, hey, dat is leuk.
Het loopt leuk.
Ja.
Jij al goed kunnen uitblazen, Tim?
Klein beetje, hè. Ja, het was even decompressie, want het was een hele, hele drukke periode voor mij. Ook een periode waarin ik eigenlijk geen vakantie genomen heb, omdat het toch een heel belangrijke... Mercato was voor mij mijn eerste echte actieve, zal ik maar zeggen. Dus ik wilde heel veel aanpakken. Ik wist niet of dat alles zou lukken, maar je wou heel veel aanpakken. En daar achteraf bekeken ben ik wel heel blij dat ik er zoveel energie in gestoken heb. Want zoals Filip zegt, je krijgt wel positieve energie als je dan ziet dat het plan ook begint in elkaar te vallen.
En voor de mensen dat nog niet doorhebben, we gaan even terugblikken op de afgelopen zomermercato, die dan nu... grosso modo volledig achter de rug ligt. In een paar landen is hij nog open. En als je de tendensen op social media en op de verschillende kanalen waar dat de club actief is, of gewoon op wedstrijden ziet, zijn de eerste indrukken van supporters best wel positief. Hoe zie jij dat als hoofdaandeelhouder eigenlijk, Filip? Hoe zit jij daarmee tussen?
Ja, kijk, niet zozeer als hoofdaandeelhouder, maar misschien wel als voorzitter dan, zal ik zeggen. We hebben natuurlijk een plan. Hè? Waar willen we heen met KV Mechelen? Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe doen we dat samen met Helmond? Hoe vliegen we dat allemaal aan? En dan is er natuurlijk wel... Er zijn natuurlijk een aantal van die periodes zijn heel belangrijk. Kijk, natuurlijk, nu is het aan de trainer en aan de spelers gewoon om het te laten zien... de staf en de spelers om te laten zien dat ze die punten kunnen maken. Maar wij moeten hun natuurlijk de tools geven om dat dan voor elkaar te krijgen. Dat denken we van, nou daar hebben we best wel intensief over nagedacht. En van hoe gaan we dat nou het beste doen? En dan zie je dat je daar, ja, het seizoen is nog jong. Er kan ook van alles gebeuren. Maar er kan ook van alles heel positiefs gebeuren. Maar misschien pakt het wat minder goed uit. Dus het is nog te vroeg dag om er werkelijk echt over te zeggen. Maar toch denken we wel dat we eigenlijk al goede stappen hebben gemaakt in deze transferperiode.
Voor mensen die er niet effectief actief bij betrokken zitten, die de tools niet in handen hebben, is het altijd heel vloe om te zien van oké, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe zijn jullie eraan begonnen, Tim?
Ja, eerst en vooral zitten we samen met Philippe om te bekijken waar willen we met de club naartoe. We hebben wel een heel duidelijk plan waar dat we binnen x aantal jaar met de club willen uitkomen. Dan moet je daar naartoe werken. Voor mij is het allerbelangrijkste is, en dat zal altijd blijven als ik sportief directeur ben, is de financiële gezondheid van de club. Dat staat bij mij altijd op de eerste plaats. En dan gaan we kijken van hoe kunnen we creatief te werk gaan om zo ambitieus mogelijk te zijn en KV Mechelen naar een stap hoger te brengen. En daar start alles mee. En dan moet ik aan de slag natuurlijk. En dan heb ik heel veel gesprekken gehad met de coach, met mijn team, met mijn scoutingteam. Om te kijken van waar gaan wij ons gaan versterken en waar denken wij dat we nood hebben aan jongens om ons naar een hoger niveau te krijgen. En dan gaan we aan de slag. Dan gaan we intensief naar spelers gaan kijken. Wedstrijdscouting, videoscouting, persoonlijkheidsscouting. Daar werken we ook samen intensief over.
Het is een werk van lange adem dan wel.
Ja, absoluut. Er komt heel veel bij kijken. Het is niet zomaar zeggen, oké, we gaan die speler nemen, maar we zien wel. Dus ik wil altijd heel goed voorbereid zijn. Dus daar kruipt enorm veel tijd in. Ja.
Mm-hmm. Kost natuurlijk wel centjes. Die centjes moet je dan gaan vragen bij het bestuur, waar dat jij uiteraard deel van uitmaakt, Filip. Hoe gaan die babbels?
Nou, kijk, we maken een budget. Hè? Dus we hebben gezegd van tevoren van, nou kijk, we hebben natuurlijk tekorten gehad. Hè? Je hoeft niet helemaal terug te draaien, die film. Maar het is wel zo natuurlijk dat er een kapitaalsverhoging zijn geweest. Hè? Dat er daar ook de veranderingen zijn geweest in het aandeelhouderschap. En we zijn erachter gekomen dat we eigenlijk in het verleden gewoon te veel centjes hebben uitgegeven.
Mm.
Dus daar moeten we voorzichtiger mee zijn. Dus we hebben doelstellingen, lange termijn doelstellingen, maar die moet je terugvertalen naar korte termijn doelstellingen. En die transformatie, dat is best een lastig verhaal. Dus we hebben eigenlijk ook gekeken van hoe kunnen we nou de kern die we al hebben, er waren uitgaande spelers sowieso al, dan komen er andere spelers waarvan je zou zeggen van nou, die posities zijn toch posities waar zouden we misschien toch liever wat willen veranderen. Wat is de kans dat dat gaat lukken of niet gaat lukken? En wat zou dan het model zijn waar we in kunnen gaan werken om nu 1. Niet te veel geld uit te geven, 2. Die doelstellingen te halen en 3. Op termijn waarde te maken. Uiteindelijk is het belangrijkste dat je spelers en spelerskern bepaalde waarden vertegenwoordigt die je nu punten opleveren en op termijn ook misschien wel centjes.
Mm-hmm.
Daar hebben we heel veel gesprekken over gevoerd. Je kunt niet alleen maar talentvolle jonge spelers van 18, 19 jaar neerzetten, maar die moet je ook hebben. En je hebt een mix van ervaring nodig en je hebt een mix van talentvolle spelers nodig en je hebt misschien ook een paar. Ja, gokjes zal ik maar zeggen. Hè? Die zitten er ook wel in.
Mm. Hoe stap je daar binnen, Tim? Is dat dan effectief met een PowerPoint-presentatie dat je dan zegt van om deze reden? Of gaat dat er redelijk los aan toe? Kunnen jullie vlot met elkaar babbelen?
Maar het voordeel is dat de lijnen gewoon heel kort zijn. Hè? Dat is voor mij fantastisch eigenlijk. Heel leuk om werken. Als ik met iets zit, dan is het heel snel een berichtje gestuurd naar Filip. Of een telefoontje gedaan. Wekelijks hebben we een videocall ook. Om de situatie een beetje in te schatten. En daar zegt Philippe dan gewoon, oké, lijkt me interessant. Hier gaan we voor. Of misschien wachten we daar misschien nog wat best mee. En bekijken we het binnen x aantal weken. Dus die gesprekken, dat is wel aangenaam, moet ik zeggen. Ja.
Je mag eerlijk zijn, Philippe. Ben je team nu niet even beugen zien?
Nee, echt niet. Nee, zeker niet. Want ik zie dat er gewoon heel positief werk is geleverd. Kijk, het gaat om dat je iets wil opbouwen. Hè? Maar Tim wil ook iets opbouwen. Hè? En het is niet zo dat hij denkt, god, daar zit weer zo'n voorzitter. En die bemoei zich ermee. En dus dit en dat. Want ik bemoei me ook niet inhoudelijk met de dingen. Maar ik kijk wel naar de kaders. Als er A is gezegd en B is gezegd en C is gezegd en in één keer wordt na de rand weer een andere toon aangenomen, dan zeg ik, hoe zou dat kunnen? Maar dat is in dit geval helemaal niet geweest. Maar in het verleden kwam ik in de voetbalwereld wel eens ooit achter dat er nog veel doelredeneringen worden toegepast. En daar ben ik dan wel waakzaam op. Dus ik denk dat ik bewaak een kader. Maar dat is eigenlijk heel positief verlopen. Gewoon de wederzijds respect. Maar ook respect met, want Jurgen Streppel zit, van de technisch manager van Helmond, zit ook vaak in een call. En ook de scouting van Helmond wordt erbij gehaald. En zo wordt er toch heel intensief gewerkt. Want er zijn er toch vaak van, god ja, die speler zou wel heel leuk zijn. Maar ik heb eigenlijk niet zo goed contact. Oh, maar die ken ik wel, die, want daar heeft nog daar gevoetbald. En die ken ik toch daar. En of andersom juist, hè, vanuit Helmond. Dat we denken van, hoe komen we toch in contact met zo'n makelaar of met iemand. En dan kan dat via de route via Tim, gaat dat in één keer wel heel makkelijk lopen. En dat is toch anders binnenkomen. En dan dat je als onbekende iemand gaat bellen.
Maar het begint nog niet op stalking te lijken dan de onderlinge communicatie? Of,
nee.
Nee? Ben je veel moeten gaan kloppen, Tim?
Nee, eigenlijk niet. Dat is gewoon het leuke en het fantastische nu dat ik die vrijheid ook krijg. Ik voel het vertrouwen enorm van Philippe, van Eddy, ook van Frank, die mij ook enorm veel bijgestaan heeft. Om zo de kleine details dan ook nog eens te bespreken. Zo. Maar ze hebben echt mijn werk laten doen. En eigenlijk alles wat ik... eigenlijk had ik gedacht dat ik 2 à 3 transferperiodes zou nodig hebben om neer te zetten wat ik nu op 1 al kunnen doen heb. Dus ik ben gewoon super blij. Ik had niet gedacht dat het zo hard ging gaan. Want als je ziet wat er uitgaand gebeurd is en wat er inkomend gebeurd is, ja, hebben we toch een serieuze transformatie ondergaan. Maar wel in de positieve zin. Want... ik vond vorig jaar dat er gewoon heel veel mentaliteit bij moest. Maar ja, dan denk je dat iets langer nodig zal hebben om dat allemaal binnen te krijgen. Maar ja, het is toch al vrij goed gelukt.
Kan je dat iets concreter maken en zeggen van dit waren de fundamenten om van deze Mercato een succes te maken?
Ik zei, mentaliteit was voor mij heel belangrijk. Hè. We werken ook met persoonlijkheidstesten en dan zagen wij ook binnen de groep dat er misschien wel wat gebrek aan leiders is in onze kleedkamer. En dat was voor mij een heel belangrijk gegeven. En dat heb ik ook dan in de gesprekken met de nieuwe spelers enorm veel aangehaald. En gevoeld van, zijn zij klaar om die rol op te nemen ook? Naast het kwalitatieve dan. En dat is echt vrij goed gelukt. Dus dat was voor mij een van de belangrijkste pijlers. Zeker en vast bij het aantrekken van de nieuwe spelers. Ja.
Is er dan een evaluatiegesprek van geweest na afgelopen seizoen, dat je even de koppen bij elkaar steekt en zegt van afgelopen seizoen was nu zo, dit en dit en dit moet beter? Of hoe gaat dat in zijn werk, Filip?
Kijk, vorig seizoen was het natuurlijk niet gelopen zoals we wilden. Hè? Ze hebben natuurlijk nog wel mooi de Kroonke Cup gehaald, dus dat is allemaal wel mooi geweest. Maar eigenlijk voelde het toch niet echt aan. Het is niet helemaal precies zoals we het willen hebben. Ondanks het feit dat Steven het goed heeft opgepakt toen en dit echt het maximale uitgetrokken, denk ik, uit wat mogelijk was. Maar toen zijn we wel bij elkaar gaan zitten, eigenlijk al sinds maart of februari, van hoe gaan we dat nou dadelijk allemaal doen en wat zien we eigenlijk allemaal? En dus is gewoon met elkaar gaan praten en toen hebben we ook in wat Tim zei over die persoonlijkheidstest, hebben we iemand erbij gehaald. En dan kom je die wist ons in ieder geval wat we vermoeden al, dat onderbuikgevoel wist hij op tafel te leggen, wisten die mensen hard te maken en te zeggen van, ja, maar dat is, als je nou daarna kijkt, dan, dat is het punt van aandacht. Maar goed, en dat hebben we opgepakt uiteindelijk. Maar we wisten het natuurlijk eigenlijk al, want we verloren vaak net nog wedstrijden vorig jaar waarvan je denkt, ja, die moest je gewoon alleen over de streep trekken nog. Hè? En toch ging het dan niet. Hè? En dan mis je toch, in ieder geval mis je bepaalde kwaliteiten. Het leiderschap bijvoorbeeld. Daar hebben we wel heel erg naar gekeken.
Was dat de eerste doelstelling die daar op tafel lag? Of die daar uit die gesprekken zijn gekomen na de evaluatie van vorig seizoen?
Nou, we hebben natuurlijk gekeken, hoe wil je gaan voetballen? Wat is ons systeem? Wie zijn onze concurrenten? Wie zijn onze tegenstanders in de 1A? Wat voor type voetbal zou ons dan liggen? Wat voor type voetbal past bij Mechelen? Wat voor type voetbal past in ons stadion? Wat voor type voetbal past bij onze fans? Supporters? En dat heb je gezegd, nou, dat zou een mooi DNA kunnen zijn. Nou, maar als je dat type voetbal, dan kun je alleen naar de spelerskwaliteiten kijken. Maar je moet ook zoals wij in Nederland zeggen, staat er een goede kop op. Past dat wel een beetje bij wat wij dan willen? Daar hebben we eigenlijk ook wel heel veel tijd in gestoken. Dat we niet alleen naar de beelden, naar de technische, of naar de prestaties zitten te kijken, maar ook naar Hoe is die als persoon? Zou die complementair zijn in onze groep? Hè? En dat is eigenlijk allemaal.
Een van de pijnpunten van vorig seizoen, denk ik ook, was dat er niet echt een zuivere negen was, dat deel was van de kern. Hoe moeilijk is het dan om geduldig te blijven? Hè? Want ik begreep dat die spits vinden was echt een van de eerste doelen van dit seizoen. Hè?
Ja, absoluut. Ik denk dat het in de winter ook al duidelijk was. Hè. We hebben tot op de laatste minuut nog geprobeerd om daar nog iemand te halen. Maar ja, toen stond ik daar ook in van ik heb liever de club niet in financiële problemen te brengen dan iemand snel te gaan nemen waar je achteraf spijt van zal hebben. Dus ik wilde deze Mercato goed voorbereiden. Maar ja, de spitspositie was gewoon superbelangrijk voor ons. Hè. Je voelde aan alles dat wij een aanspeelpunt misten voorin. Dat wij de bal niet genoeg konden vasthouden voorin. En daar staat of valt alles mee in het Belgisch voetbal. Dat is dan natuurlijk mijn voordeel dat ik heb als ex-speler, dat ik het zelf meegemaakt heb. Dat ik wist dat dat heel, heel belangrijk was.
Hoe belangrijk is dat? Het feit dat jij als ex-speler weet wat dat daar speelt en hoe dat dan...
Ja, ik denk dat deze Mercato een soort van stempel is, hoe dat ik de zaken zie. Omdat ik weet welk soort spelers onze fans willen zien. Welk soort voetbal onze fans ook kunnen smaken. En dat is dus niet altijd met de beste technische spelers die 5 overstapjes doen, door de benen spelen en dan doelpunt scoren. Nee, de werkkracht is gewoon heel belangrijk. En ook het naar voorspelen, de drang om een doelpunt te maken. En ja, dat miste ik vorig jaar een beetje. En daarom heb ik in de selectie van nieuwe spelers ja, daar enorm veel aandacht aan besteed dat er aan toegevoegd werd, sowieso.
Wat vind jij van die manier van voetballen, Filip? Had je dat direct door van dat is wel een stijl die daar...
Ja, kijk, natuurlijk, hè, maar dan merk je altijd al, als je in Mechelen in het stadion komt en voor een tegenstander moet het echt een rampzalig iets zijn om daar te moeten voetballen. Want je staat eigenlijk altijd al achter. Hè. En als je dan ook echt er tegenaan geklalst wordt, hè, er meteen bovenop geklapt wordt en mensen gewoon niet in hun spel laat komen, dan is dat gewoon heel moeilijk om een wedstrijd te winnen op Mechelen. Maar voor welke club dan ook. Maar wat Tim zegt, het klopt helemaal. Ik denk dat het ook heel belangrijk was dat we zeiden, we moeten ook naar andere spelers te overtuigen om te kiezen voor Mechelen. Ook moeten daar beginnen met een bepalende speler. Daar hadden we eigenlijk een aantal opties voor. Maar we zijn eigenlijk wel met Leon wel heel blij geweest dat we hem wisten te overtuigen om voor Mechelen te kiezen. En wat na de rand zie je dat er als die positie bestaat, dan komen andere posities ook makkelijker in beeld. Hè? En dan zeggen ze, nou, als die ervoor in staat, is toch wel fijn. Hè? En een echte spits, en dan heb je natuurlijk alles wat er omheen loopt nog steeds. Nou ja, dus dat... Maar dat weten we natuurlijk op dat moment allemaal nog niet. Hè? Kan nog van alles gebeuren. En dan moet je altijd... Ja, Tim die is daar een meester in, want die maakt... Ja, wat er... Die, ja, dat is een beetje schaken ben je aan het doen. Hè? Je bent dus continu aan het denken van, nou... Als nou dat gebeurt en dan zou dat kunnen gebeuren. Maar dat betekent op de positie, weet ik veel, 7 iets. Nou, dan moet je ook al bedenken van, nou, wat zouden we dan moeten gaan doen op die 7 positie?
Je moet op alles voorbereid zijn eigenlijk.
Maar dan is het niet alleen maar een lijstje maken, maar je moet ook al met die spelers hebben gesproken. Je moet met die entourage hebben gesproken. Je moet met de ouders, de weet ik het, hebben gesproken. En dat kost heel veel tijd aan de achterkant. En lukt het dan... Ja, maar op het moment dat je dan moet doorpakken, kun je ook meteen doorpakken. En dat is wel leuk.
Laat ons alle nieuwe profielen nog eens aantikken. Leon hebben we al een paar keer laten vallen, zijn naam. Hoe lang stond hij effectief al op de radar, Tim?
Ja, Leon zat al een tijdje in de datascreening hè, van mijn jongens. Hè. Tim, Nathan en Laurens zijn daar iedere dag heel hard op aan het werken. En ik weet heel goed dat Leon de eerste naam was die ze aan mij bezorgd hebben. Dus ik kwam toe. En Tim zei mij van, ja, dit is een spits die we op toog hebben, bekijk hem eens. Dus ik ben er meteen aan de slag gegaan, want ik wil mijn spelers natuurlijk ook zelf van A tot Z kennen. En ja, het was fenomenaal. Van de eerste moment dat ik zo, ja, die klik die was er bij mij. En ik zei meteen van, wauw, het is misschien niet het topprofiel, waardoor dat hij niet bij Anderlecht opgemerkt wordt, of bij Club Brugge, of bij de grote clubs. Dat kan ik wel geloven, maar de intrinsieke kwaliteiten dat die jongen had en het DNA KV Mechelen, ja, dat zag ik meteen direct. En daar zijn we meteen op gaan verder werken. We zijn hem ook live nog eens een paar keer gaan bekijken. De wagen en dan naar Düsseldorf gaan kijken. Ja, en dat kan hij dan ook overtuigen. Ook al was maar, hij was invaller in die wedstrijd, speelde maar 20 minuutjes, maar je voelde het dan alles van, oké, dit kan wel eens een goede match zijn. En dan is het ja, zaak om die jongen eens naar Mechelen te proberen halen, om hem het stadion te tonen, om die gesprekken intensief op te gaan voeren. Ja, en dat is heel goed gelukt. Dus ja, ik ben super, super blij met de komst van Leon.
Leon was dan de eerste van een paar jongens. Vrij snel daarna tekenen we rechtsback Belgali, die overgekomen is van Lommel. Waarom dat profiel?
Ja, dat was het eerste profiel dat ik bij Philippe al moest aankloppen dan. nee, zoals ik gezegd heb, we zijn inderdaad met een plan bezig, met de club ook. Hè. Dus we willen met de ploeg meteen versterken, maar wij kijken ook naar de toekomst. En Rafik was iemand die op ons lijst stond met enorm veel potentieel, waarvan wij nog altijd het grote geloof hebben dat wij die op x aantal tijd gaan kunnen verkopen. Die jongen heeft zoveel kwaliteiten. Heeft ook het goede, staat een goede kop op, maar hij lag nog onder contract bij Lommel. En dan moeten we natuurlijk met Philippe ook de gesprekken opvoeren om te kijken van, daar staat een investering tegenover, maar wij denken dit, dit en dit. En dan ja, is Philippe wel de man die zegt, oké, ja, dat klinkt allemaal zeer interessant. Zijn jullie echt overtuigd dat hij een meerwaarde gaat kunnen betekenen? Ja, en dat volgt hij ook. En dat is voor ons als team ja, fantastisch, hè? Dat is gewoon heel plezant. Dat er dan iemand achter u staat die zegt, oké, als jullie denken dat hij echt wel veel waarde heeft, dan gaan we ervoor. En ja, ik denk dat het ook nu blijkt dat de Rafik een jongen is die heel veel potentieel heeft.
Wat geeft daar bij jou de doorslag, Philippe? Is dat buikgevoel of is dat gewoon de argumentatie van het team van Tim? Of
dat natuurlijk aan Mike. Ja, hij is natuurlijk in de voetbalwereld verder ook. Dus ik denk, nou, dan doe je eens een paar belletjes. Hè, en je vraagt eens wat na en je kijkt zelf eens wat daar. En dan zie je, nou ja, dat is wel een, ook de manier van spelen, want die past ook heel goed hè, bij ons. Hè, dan, hè, dus met die snelheid en die man kan ontwikkelen. En dan denk je, nou ja, goed, dat brengt er meteen ook al gewoon dynamiek in het elftal. Anderzijds denk je, nou ja, goed, als die jongen is nog hartstikke jong, daar is iets uit te halen. Goede gesprekken kunnen voeren, denk Tim dan, hè, met name. Ik heb hem niet gesproken met Tim en die zei van ja, je moet hem ook nog los weten te krijgen. Hè? Maar hij moet ook nog willen kiezen voor Mechelen. Dat is eigenlijk allemaal goed gepast.
Het volgende profiel dan, op linksback zat er een leegte met het vertrek van Bijker. Daar hebben we qua KV Mechelen DNA toch ook wel een profiel binnengehaald, denk ik, hè, Tim?
Ja, absoluut. Absoluut. Daan was gewoon super interessant voor ons. Wij zitten met Boli Boli Ngoli, een enorm getalenteerde jongen op linksback, maar die ook zijn beperkingen heeft. Hè. En Boli heeft ook al heel wat kwetsuren gehad. Dus wij moesten zien dat we daar zeker en vast klaar waren, indien hij gekwetst zou zijn, dat er iemand klaar stond. Maar je voelde meteen bij Dame ook van, ja, is goed, ik zal wel in die back-up positie starten, maar binnen de kortste keren zal ik wel nummer 1 zijn. Ja, en dat bewijst hij nu. Dus Daar wil ik ook jongens die het truitje willen nat maken voor de club. En Daan is zo'n profiel die er alles zal aan doen op het veld, naast het veld, om een meerwaarde te betekenen voor de club. En ja, dat is gewoon heel leuk om te zien.
Wat is er eigen aan de KV Mechelen DNA, Philippe? Kan jij dat zelf eens omschrijven? Hè? Want je bent zelf van wat verder, van in Nederland. Ja. Kan je omschrijven hoe dat aanvoelt als iemand die, hoe moet ik het zeggen, ja, redelijk nieuw is bij de club, die dat de club misschien vroeger niet echt kende?
Ik denk, als je het in één woord dan noemt, dat honger. Honger. Die mensen willen honger hebben. En dat, daar zit veel dynamiek in het geheel. En mensen moeten willen winnen. Kijk, het is een sportclub, het is een voetbalclub, het is een voetbalbedrijf ook. Maar het is met name gewoon met die fans, de wil te winnen. Misschien ben je niet de grootste club. Maar wij zijn er wel. En ik meen het ook, denk van iedere club die bij Mechelen op bezoek moet komen, die heeft daar toch wel even zijn bedenkingen bij. En die honger om te willen winnen en om zich of in het elftal te voetballen, of erin te blijven. Of te, ja, dat. Ja. Dat hè. En dus, die zegt, ik moet die extra stappen zetten. Die komt hier niet voetballen voor mijn centjes. En natuurlijk doen ze dat ook. Maar ze moeten ook gewoon willen voetballen voor de club. En dat is die honger, denk ik.
Mm-hmm. Dat is mooi omschreven, denk ik.
Ja, absoluut. Ja, ik ken het natuurlijk al heel lang. Hè. Ook als ik nog niet bij de club speelde, was KV Mechelen altijd een instituut. Zo, hè. Dus als je naar daar ging, je weet dat die achterban er altijd is, of het nu goed of slecht gaat. En dan, als ik dan zelf er 5 jaar gespeeld heb, dan dat zuigt die op. Hè. Dus dat klopt volledig.
Naar het volgende profiel van, misschien wel het dossier van de zomer, denk ik, omdat het wel wat heeft aangesleept, Konaté. Waarom was het zo belangrijk dat we die stevige 6 erbij haalden, team?
Ja, gewoon puur naar het evenwicht van onze ploeg. Hè. Ik denk dat we dat vorig jaar ook gezien hebben, dat we daar heel vaak in de problemen kwamen. Dus dat was eigenlijk heel cruciaal, ook na gesprekken met Steven en de staf, was dat heel duidelijk dat we daar zo'n profiel nodig hadden. Ja, die lopen natuurlijk niet dik bezaaid, die profielen. En op een bepaald moment zag het er ook niet echt naar uit dat we hem zouden kunnen halen. Maar ik heb dat eigenlijk nooit echt opgegeven. En van het moment dat er dan een klein beetje hoop kwam, heb ik dan toch terug toegeslagen. Dus ja, heel blij dat hij er was. Maar ja, we hebben natuurlijk het probleem gehad hè, met de spelergerechtigdheid. Hij had zijn verblijfsvergunning laten vervallen. Dus dat moesten we zien op te lossen. Dat heeft heel wat tijd in beslag genomen, waardoor dat we hem veel later in de ploeg gekregen hebben dan voorzien. Dus dat was wel jammer.
Zonder mij schuld te willen wijzen of te zeggen van ja, dat is jouw schuld, of kunnen we daar een beetje duiding geven? Want ik begreep dat heel wat supporters daar ook wel... Hè, je kondigt hem dan aan, hij is deel van je ploeg. Kunnen we daar iets meer toelichting toe geven? Hoe dat het komt dat zo lang...
Ja, het is gewoon een hele bizarre samenloop van omstandigheden. Hè, dat is... Ik denk dat het wel een beetje bekend is, maar hij had veel belangstelling voor hem in Saudi-Arabië. En dus hij zou naar Saudi-Arabië. Hij zat zelfs al in Saudi-Arabië. Dus hij was gewoon daar aanwezig. Maar dat sprong op het laatste moment af. Maar hij was dus in die tijd dat zijn paspoort moest verlengen. Of wat, ik weet niet wat hij moest doen daar. Maar in ieder geval, die formaliteiten. Toen was hij helemaal niet in het land. Was hij helemaal niet in België. En toen kwam hij terug. En je moet onder contract staan bij een club, wil je dat dan kunnen doen. En toen was dat dus weg bij zijn vorige club, Sint-Truiden volgens mij. En dan kom je in een soort bureaucratisch, Kafka uit. Dat was gewoon bizar. Dat is gewoon bizar. Die man die hebben we naar Afrika moeten sturen en die heeft daar iedere dag, bij wijze van spreken, in figuurlijke zin dan voor de deur van de ambassade moeten gaan liggen. Om dat stempeltje maar te krijgen.
Dus het was gewoon echt een stempel ginder gaan halen en dan was alles weer in orde.
Ja, klopt.
Dat is toch iets eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat dit vandaag nog kan, want ja, die jongen moest presteren voor ons en dat er dan niets is om dat iets te versneld te laten gaan, dat is heel raar.
Hoe frustrerend is het dan om letterlijk langs de zijlijn toe te kijken totdat u dat verlossende
bericht komt? Ja, nee, enorm frustrerend. Hè? Want je ziet ook week na week hè, dat je hem nodig hebt in je ploeg. Dus ieder moment dat hij er niet is, betaal je gewoon een speler waar je niks aan hebt. En dat is enorm zuur. En dat kan ook het totale plan dat je met de ploeg hebt ten nadele komen. Dus we hebben daar toch wel intensieve meetings over gehad. Ja.
Het heeft ook wel leuke dingen gebracht, hè? Want we hebben toen natuurlijk, eens op nummer 6 gehad.
Kalle.
Ja, en natuurlijk ook een hele jonge jongen, maar het heeft wel echt mooi gevoetbald. Natuurlijk, er gaat ook wel eens iets mis, hè? Maar als een jonge jongen, maar dat is natuurlijk een cruciale positie in het veld. Ook een mooi profiel, hoor.
Ja, zeker en vast. Hè. Door de situatie komen er kansen vrij voor andere jongeren. Hè? En dat is gewoon heel mooi, hè? Dat onze jongeren ook zien dat er speelminuten voor het grijpen liggen als ze de juiste mentaliteit hebben. En dat heeft een Gala nu gedaan door die positie in te nemen. Dus daar zijn we heel blij.
Ja, ik denk dat hij is een keer man van de wedstrijd geworden, denk ik, voor een van de wedstrijden dat er in het begin van het seizoen zijn geweest. Dus hij heeft zich waarschijnlijk ook wel in de harten van de supporters gevoetbald. Heel goed. On to the next, Patrick Flücke. In alle eerlijkheid, voor mij ook Eentje die uit de lucht viel, eentje waarvan dat we niet meteen, die dat we niet meteen zagen aankomen. Is het correct dat we die qua persoonlijkheid en goed laksheid een beetje met Kerim Rapti kunnen vergelijken? Of is dat kort door de bocht?
Nee, denk het wel. Ik denk dat de jongen is die perfect past bij onze club, die in de groep ook heel graag gezien is op korte tijd al. En zoals je zegt, ja, het is een dossier die heel, heel snel gegaan is. Wij waren eigenlijk niet echt intensief aan het uitkijken naar die positie. Daar kijken we eigenlijk altijd naar opportuniteiten. Wat komt er op de markt op die moment? En dan moet je kunnen zeggen, oké, we doen het. En Patrick was zo'n geval. Hè. Die was niet blij meer in Servet. Weiler werd daar trainer. Werd een beetje op kant geschoven. En dan door de connecties komen we dat heel snel te weten. Dat wordt al besproken in onze meetings. En zegt Philippe, van ja, kennen jullie hem? Uiteraard stond hij al op onze lijsten, want als een vervanger van Storm of van Heiremans of wat dan ook, ja, je hebt altijd backup lijsten. Daar stond hij al bij. Maar goed, je lag nog onder contract, dus het was ook niet zo simpel. Maar er komt een opportuniteit dat hij misschien vrij gemakkelijk, ervan tussen kan, dat hij echt wel zelf wil vertrekken. Dat is een hele belangrijke. Als de speler de wil heeft om ergens naartoe te gaan, dan vergemakkelijkt dat de zaken enorm. En dat was bij Patrick het geval. En dan heeft Philippe ook gezegd van ja, dit is wel een interessante jongen. Laat ons ervoor gaan. En dan hebben we ook doorgeduwd. Ja.
Hoe lang is het? Hoe belangrijk is het daar dat je daar snel schakelt in zo'n
proces? Heel belangrijk. Dit was echt een 48 uur denk ik of zo. Het was heel snel gegaan. Connecties. Die jongen was overtuigd van het verhaal. Die wilde zich opnieuw lanceren, bij wijze van spreken. En die had die honger. Hè, en dit is een leider. En we kenden hem al. Jurgen Streppel, de man in Helmond, die had hem ooit. Toen was hij trainer bij in Kerkrade. En toen speelde hij daar, die vlug in het verleden, een keer. En dus die kende hem en zei, ja, maar dat is wel een leuk film. Dus zaten we daar zo in die videocall en toen begonnen Tim en Jurgen te praten. Nou ja, daar hoef ik niks meer te zeggen. Ik dacht van, nou, dat gaat helemaal goed. Ja, en dus dat was gewoon heel mooi. En nou ja, goed, en ook precies wat je nodig hebt. Hè, gewoon iemand die niet alleen fysiek daar is, ook gewoon als speler daar samen, maar ook gewoon andere spelers beter maakt. En je ziet gewoon meer organisatie komen dan. Ja, dat is wel.
Hij brengt ook een soort van dynamiek in de ploeg meteen, hè, Patrick. En hij geeft ook gewoon energie aan de anderen rond zich. En dat is gewoon belangrijk, dat je niet enkel voor je eigen speelt, maar dat je ook iedereen kan meenemen in het verhaal. En zijn eerste wedstrijd op Westerlo was het perfecte voorbeeld daarvan. Hè. Je zit in een geslagen positie, hij komt erin en hij brengt iets teweeg bij iedereen. En iedereen had opnieuw in zichzelf geloven. En dan gaan we van 2-0 naar 2-3. En dat was ja, grotendeels zijn verdienste. Dus heel mooi.
Hoe zat dat ook weer? Toen was hij net een paar dagen pas bij de club.
Ja.
En dus zei hij tegen, had hij toch tegen Lyon gezegd, van, of tenminste zo gaat het verhaal, van we weten, zorg maar dat je ergens vrij loopt, dat je in de diepte loopt. Dat ik weet je wel te vinden of zoiets. Hè. Ja, dat is echt een geweldig verhaal. Ja. En het was ook zo. Hè. Het was een bevrijdende goal voor...
Voor Lyon ook een bevrijdend doelpunt. Ja. Zeker.
Meteen de daad bij het woord voeren.
Ja.
Maar
ook zo overtuigd van zichzelf, hè, die jongen. Die zegt dat gewoon ook. En het gebeurt. En als het dan ook nog uitkomt, dan is het natuurlijk helemaal geweldig. Maar ook, ja, dat hij ook zo'n Lyon ook weet van... Ja, daar is toch een hele nieuwe speler. Je hebt amper getraind met elkaar. Dat hij eigenlijk weet, ik kan toch uit die blinde hoek weglopen daar bij die man. We hopen dan maar dat die bal naar voren komt. Maar die komt dan ook.
Ja.
Als Tim, Jurgen en andere leden van het sportieve team effectief over dat sportieve bezig zijn, luister jij dan actief mee en probeer je dan zaken op te pikken? Of meng je mee in de discussie? Of heb jij dan zoiets van, oké, laat ze daar maar doen. Ik zal me wel met de andere dingen van...
Nee, maar ieder is een vak. Ieder is een vak. Hè? Kijk, daar hebben we specialisten voor. Hè? Dat is natuurlijk een bedrijf als Mechelen, sportclub, maar dat is ook een bedrijf. En je hebt daar... Ja, geef ik wel leiding aan mede samen met andere mensen. Maar je hebt gewoon... Dat is zo'n gespecialiseerde functie waar Tim in zit. Of waar een trainer in zit. Of, daar moet je... Daar ga ik me niet mee bemoeien. Want daar, dat zou niet goed zijn.
Gewoon genoeg babbeltjes onderling doen en komen kloppen en dan komt alles.
Nou ja, goed, kijk, ik denk dat het overtuiging is, maar ook zoals ik moet kunnen inleven in de positie van Tim, en dat doet Tim ook, probeer je zich in te leven in de positie van Philippe, en met respect voor elkaar, en je weet gewoon bij hoeveel kaarswerk niet te gaan zitten doen. Want dan voeg je niks meer toe, ben je geen organisatie meer, maak je elkaar niet beter. Maar wij moeten elkaar zien uit te dagen en beter te maken. En dat moet samenwerken.
En de ploeg ook beter maken. Komen we bij het volgende profiel, Norman Basset. Misschien de naam die daar het minste een belletje doet rinkelen bij wat supporters, omdat het nog een jong profiel is. Kan je eens vertellen wat voor iemand dat Norman is? Want we hebben hem nog niet kunnen zien spelen.
Ja, nee, nog niet. Hij heeft nu zijn eerste minuten op het veld in de oefenwedstrijd tegen Westerlo achter de rug. Dus... nee, maar het is een jongen die leeft van doelpunten. Hè. Het is een jeugdinternational ook. Heeft op jonge leeftijd de stap naar Frankrijk gezet. Om zijn carrière daar verder te zetten. Maar hij had nu echt de drang om terug te keren. Hij volgt de Belgische competitie ook op de voet. En hij wist dat hij ook voor zijn ontwikkeling een hele goede stap zou zijn. Ja, het feit dat Club Brugge daar heel dichtbij stond. En nog enkele andere eerste klassers. Was niet verbazendwekkend. Maar ja, we hebben hem dan toch kunnen overtuigen terug met onze club. Wij zijn nog altijd een heel mooi merk. Spelers willen nog altijd heel graag naar KV Mechelen komen en daar ben ik heel, heel gelukkig om. En die jongen ziet in onze club de perfecte stap om weer stappen vooruit te gaan zetten. En wij hebben zo'n profiel ook gewoon nodig. We hebben Lyon, maar stel dat er iets gebeurt met Lyon, hopelijk van niet. Maar, ja, dan hebben we daar toch iemand als backup. Dus het was belangrijk om zo'n jongen er nog bij te hebben. En ook om een signaal te geven naar jongeren. Dat die ook bij ons speelminuten kunnen krijgen. Dus, ja.
Dat is natuurlijk ook leuk voor Steven. Hè? Want als het echt moet, dan moet je een keer de zaak openbreken. En kun je misschien met wat meer spitsen uit de voeten. En, dus dat geeft ook misschien nog wat kracht aan het team. Op het moment dat het echt nodig is in de laatste 10 minuten van de wedstrijd of wat dan ook.
Ja, het geeft gewoon veel meer opties voor de coach ook, voor Steven. Dus het is niet altijd zo stereotyp hè, dat je in je systeem speelt en als de tegenstander je dan goed doorscout, ja, dan kan je het wel lam leggen. Maar nu, ja, Steven heeft ook die tactische flexibiliteit om binnen in een wedstrijd anders te gaan spelen. Hè. We hebben het nu al een paar keer gedaan, dat we met 3 achterin gaan spelen en dat de druk ergens anders ligt. Dus ja, dat is gewoon heel leuk om te zien. En als de tegenstander zich daarop instelt, ja, dan breng je gewoon een nieuwe jongen erin en dan wordt het weer helemaal anders. Dus dat is gewoon ten opzichte van vorig seizoen een enorme stap dat we gezet hebben dit seizoen.
Hoeveel voldoening geeft het om, wanneer je weet dat zulk profiel gegeerd is, dat er grote ploegen achter zitten, hoeveel voldoening geeft het dan om hem toch met onze beperkte budgetten binnen te halen? Een vraag aan jullie beiden, kies maar...
Nou ja, natuurlijk. Kijk, wij hebben inderdaad beperkte budgetten en die zal ook nog een tijdje blijven. Dus deze manier van werken zullen we... Ja, daar zijn we ingegaan. En dat zullen we ook nog. En als het dan lukt, als je denkt, nou ja, we gaan het op deze en deze manier proberen. We gaan proberen. Wat zijn de strong points? Wat zijn de sterke punten van Mechelen? Hoe kunnen we dat dan gebruiken om mensen te overtuigen? Om iets te, en als het dan lukt, ja, dan is dat natuurlijk fijn.
Poppen we dan een flesje?
Ja, nee, nog niet, want het is nog vroeg. Hè, want wij hebben echt. Nog mooie vooruitzichten, hè, Filip, met de club. Dus het is nog te vroeg om champagne te ontkurken. Nee, verre van.
Maar wat zijn dan, zijn er zo concrete voorbeelden van zaken die daar spelers zeggen? Van, amai, Graaf, of is het dan het stadion? Is het een keer een wedstrijd bijwonen en zien hoe die atmosfeer is? Of
ja,
hoe zit dat
en ook de voorbereiding die ik samen met mijn team in de jongens stop. Dus wij geven de jongens ook allemaal een PowerPoint-presentatie, gewoon puur individueel. Hè. Wij geven ze ook het gevoel, ja, het is ook zo, wij liegen daar niet over, maar wij kennen de speler echt van A tot Z. Dus wij geven hem daardoor ook op basis van data zijn sterke punten, zijn werkpunten, want dat moet ook benoemd worden. En dat de speler daar zit en zegt van ja, dat is eigenlijk wel waar, ja, ze hebben wel gelijk. En daar moet ik nog aan werken, hier ben ik wel goed in, we gaan je inzetten, daar, mijn beste positie is dat. Dus wij hebben dat allemaal wel... al uitgedokterd. Dus Tim, Nathan en Laurens die doen dat. Die zoeken informatie ook hier en daar. En als een speler bij ons komt, en wij kunnen het gesprek hebben in ons stadion of eventuele wedstrijd laten bijwonen, ja, dan zijn wij toch heel sterk. En dat moet ik wel zeggen. Dat maakt mij enorm blij. Als we het spelen naar Mechelen kunnen krijgen, dan kunnen we voor 90% toch al overtuigen.
Mooi. Dat is knap dat we dat zo kunnen doen. Het laatste profiel, jongens, Elias Kobout. Geen onbekende. Een jongen die al onze kleuren heeft gedragen. Klopt het? Dat is iets dat in de wandelgangen wordt gezegd. Maar hij zei, als hij ooit terugkeerde naar België, was het alleen maar naar KV Mechelen. Is dat effectief een uitspraak die hij bij jullie ook heeft gedaan?
Ja, absoluut. Absoluut. En dat is ook het voordeel. Hè? Want als je weet dat er bij heel wat andere eerste klassers ook op tafel lag en dat er ook toenadering geweest is. Maar dat Elias duidelijk gezegd heeft van ja, mijn hart ligt bij Mechelen, ik heb er gespeeld en in België kan ik niet voor een andere club niet meer uitkomen nu, behalve voor Mechelen. Dus ja, dat heb ik dan ook misschien een beetje misbruikt, maar bon. maar nee, het is dat, de goesting, en dat is wat Filip daarnet ook weer aan heeft, de honger om voor KV Mechelen te willen spelen, is gewoon heel belangrijk. En dat gaf mij zo een heel goed gevoel dat hij terug wou komen naar ons. En wij hadden daar nog absoluut nood aan een centrale verdediger. Dus dat was de laatste positie die wij nog moesten aanpakken. En het is ook momentum. Opnieuw momentum in een window. We hadden nog niet het juiste profiel gevonden. Dat wacht ik liever iets. En ja, dat kwam hij ineens op de markt. En dan hebben we toegeslagen.
Hoe is dat verlopen? Hoe is Tim daar komen kloppen? Want die stond, het is echt een opportuniteit. Het is ook weer iets dat redelijk snel is gegaan, denk ik.
Ik was er eigenlijk al langer mee bezig, maar toen waren de kansen heel klein om hem te halen. Maar dan heb ik ook de vrijheid gegeven aan Elias van kijk, als er een moment is dat jij zegt van ja, ik overweeg het dan toch wel serieus om terug te keren naar KV Mechelen, dan laat je mij gewoon niet zweten. En die moment kwam eraan. Ja, en dan was het kijken, is het haalbaar? Ja, dan niet. En dan ga ik natuurlijk naar Filip en dan zeg ik kijk, Dit komt er nu als opportuniteit op tafel. Stappen we daarmee in, ja of nee? En dat heeft natuurlijk wel wat werk gevraagd om te realiseren.
Wordt je dat dan niet beu? Kom je nu weer geld vragen?
Nee, want uiteindelijk... we zagen natuurlijk met Snalle dat die positie met Alek weg en dingen, dat het dun was daar. Hè? Dat is natuurlijk toch het cruciale plek op het veld ook. Ja, dat is natuurlijk, maar dat ook daar. Je moet het wel lukken. We gaan alleen maar als we zeker overtuigd zijn van een speler waar we een zekerheid. Hè? We hadden van allerlei profielen daar gezien. Maar die kwamen eigenlijk, die waren niet die zekerheden. En bij dingen wel, want ze bij Kopbouw. Zijn voormalige club in Italië. Dat duurde allemaal nog wel eventjes. Dat ging allemaal niet van een leien dakkie. Want die dacht van, nou dat kunnen we, ja. In ieder geval heeft hem best wel... Was een leuk spel.
Absoluut. Ja, ik moet zeggen, daar leer ik dan ook nog enorm van bij. Voor sommige situaties zijn voor mij ook nog nieuw. En dan helpt Filip natuurlijk ook enorm. Hè. Die zegt van, Tim, rustig blijf, jongen. Je wacht nog 2-3 dagjes, dat je zal wel zien. Ja, dan zit ik dan 2 dagen echt op mijn stoel te schrijven van, ja, gebeurt er? En dan effectief gebeurt het wat Filip zegt. En dat is wel leuk dat je dan ook... Met zijn ervaring dan nog veel kan dit leren.
Van waar komt dat? Is dat gewoon een gut feeling? Of?
Ja, maar ik ben natuurlijk een zakenman, dus ik onderhandel vaak over van alles en nog wat. Ja, in dit geval, de window liep af. Hè? Dus er waren ook geen andere mogelijkheden. En de speler had zijn wens uitgesproken. Ja, dan sta je toch al een stukje sterker weer, denk ik. En zonder toch alles prijs te geven. Maar goed, ik denk dat we ook gewoon een faire deal hebben gemaakt. Hè? Ook voor de speler, maar ook voor de andere club en voor Mechelen. Iedereen is hier goed mee. Ja? En ik denk dus dat daar... En dat is eigenlijk ook... Je moet nooit bruggen achter je verbranden. Hè? Dat heeft geen nut in de voetbalwereld. Je moet kijken dat je ook... je kunt nu wel een slag winnen, maar als je dan de oorlog verliest, dan heb je er ook niks aan. Dus we moeten met al die clubs in Europa moeten toch altijd weer verder met elkaar. Dus je moet ook faire deals proberen te maken. Win-win situaties te creëren. En als dat lukt, dan weer een goed gevoel.
Ja, het gaat er ook over de verschillende profielen die we dan binnengehaald hebben. Elias is nu meer een zekerheidje. Hè. Dan hebben we jongeren zoals Rafik. Dan hebben we jongens die de carrière willen lanceren zoals Patrick. Leon die ook nog een stap hoger op kan zetten. Dus je moet altijd naar het totaalplaatje kijken. En als je positie 1, 2, 3 invult met dat soort profielen, ja, dan weet je van oké, nu kunnen we misschien wat meer ervaring gebruiken. Nu kunnen we weer naar een investeringsprofiel gaan. Dus dat is een puzzel die constant gelegd moet worden. En dat maakt het natuurlijk boeiend en dan moet je gewoon het juiste momentum vinden om toe te slaan. Dat is wel leuk.
Wat heel wat Mechelaars misschien ook nog wel leuk gaan vinden. Zomaar komende zondag kan onze verdediging uit 75% als we Duffel bij Mechelen rekenen, uit Mechelaars bestaan.
Ja,
linksbak, linkse centraal.
Rechtse centraal, ja.
Ik denk dat zijn dingen dat Mechelaars misschien ook...
Ja, de fans willen zich ook gewoon verbonden voelen met de club en ze willen zich kunnen identificeren met de jongens die op het veld staan. En dat is gewoon het belangrijkste. Zoals ik nog eens zeg, moeten niet de meest getalenteerde zijn, maar ja, je moet de wil van de supporters kunnen overbrengen op het veld. Jij bent het verlengstuk van de supporters. En je hebt een serieuze verantwoordelijkheid als je het truitje van KV Mechelen draagt. Ja, dat is mijn gevoel. En als de fans dat gevoel ook hebben, ja, dan denk ik dat we iedereen kunnen verslaan in ons eigen stadion. Sowieso.
Dat waren de inkomende dossiers. Dat zijn altijd leukere dingen om aan te kondigen. Als het niet om lucratieve uitgaande dossiers zijn, zijn dat altijd wel wat moeilijkere dossiers, denk ik. Ik spreek uit vermoeden, hè? Niet uit... Hoe komt dat zo moeilijke dossiers zijn?
Ja, je neemt soms afscheid van jongens die wel een bepaalde waarde gehad hebben voor je club. Hè. Lucas Bijker bijvoorbeeld was de eerste jongen die we eigenlijk ontgoocheld hebben. Ja, die heeft fantastisch voor ons gepresteerd. Maar ik had het gevoel dat we daar een nieuwe stap konden zetten. En dan is dat nooit makkelijk om die boodschap over te brengen. Maar dat is ook part of the job natuurlijk. Dat heb ik dan ook gedaan. En dan met andere jongens is dat ook een beetje een samenloop van omstandigheden. Hè. Sommige jongens willen meer speeltijd. Sommige jongens willen een stap hogerop of willen een nieuwe omgeving. Bijvoorbeeld Alessio da Cruz. Die jongen zei ook van oké, ik voel mij misschien hier niet 100%. Ja. Dus alles wijst zijn eigen een beetje uit in het voetbal. En dan moet je dan de juiste beslissing nemen voor iedereen.
Is dat de reden waarom dat je zei aan het begin van het gesprek van oké, hier ga ik misschien 2 of 3 mercato's voor nodig hebben?
Mm-hmm. Ja. Ja, klopt, want dat is niet zo evident om zeker naar uitgaande zaken. Hè. Je moet weten, de voetballers verdienen goed hun geld, nog veel meer dan toen ik nog speler was. Dus, dus ik ben wel verrast over bepaalde zaken. Ja, en die weten ook dat ze misschien elders dezelfde contracten niet meer kunnen verdienen. Dus wat doen die? Als die niet echt ambitieus zijn of het sportieve op nummer 1 hebben, dan zeg je, ik zit hier goed, ik verdien goed mijn geld en ik heb de druk niet van de wedstrijden, ik blijf hier zitten. Dus ja, dat is gewoon heel moeilijk om te plaatsen voor mij dan. En daar moeten we naar de toekomst een beetje van afzien.
Dat zijn waarschijnlijk ook opdrachten die mee vanuit bestuur komen. Hè. Je moet naar het voetbal kijken als bedrijf. Oké, brengt die jongen op naar hetgeen dat wij erin steken? Zijn dat dan zaken die dat jullie aangeven aan Tim en het sportief?
Ja, kijk, ik denk dat iedereen altijd ook wel zo voor ogen is geweest. Alleen je hebt een kern. En je kunt wel wat risico nemen op spelers. Hè. Kijk, als je een hele jonge jongen van 18, 19 binnenhaalt, ja, hoe gaat die zich ontwikkelen? Bij sommigen gaat dat zo door, maar bij sommigen gaat het, of zitten ze al eigenlijk al aan het plafond of gaat het juist de andere kant uit? En dus je moet oppassen dat je niet te veel van een bepaalde type speler, hè, dus of die ervaring, of die talentvolle, of die waardeontwikkelaar, wat Tim net uitlegde. En dat was in het verleden denk ik wel eens een beetje een onbalans. Of we hadden gewoon te veel mensen op één positie. Hè? En je kunt er toch maar altijd maar één opstellen. Ja, misschien 2 in een wedstrijd, maar dan houdt het wel op. Hè? En als je dan die jongens niet aan minuten is gekomen, dan gaat de waarde van zo'n speler ook al vanzelf omlaag. Hè? En die wordt minder gelukkig en nou ja, noem het allemaal maar op. Dus we hebben gezegd, oké, je moet ook wel, je moet wel naar een kern komen waarbij je aantal posities dubbel bezet hebben, maar misschien niet eens allemaal per se noodzakelijk is. Maar je moet wel kijken dat je het een beetje inkrimpt naar wat we hadden. En ik denk dat... de relatie met Helmond heeft daar ook mogelijkheden toe natuurlijk. Je kunt een aantal spelers misschien wel nog bij de club houden, maar toch nog eventjes tijdelijk uitlenen voor een tijdje en minuten laten doen. En dus ja, dat werkt natuurlijk allemaal wel mee. Maar nu was er eigenlijk dus een opdracht, min of meer saneren klinkt een beetje zwaar, maar het moest wel wat gesaneerd worden aan de ene kant, aan de andere kant moet je gaan bouwen. Ja, en dat denk je van ja, hoe snel kan dat? Nou, en daar hadden we eigenlijk gedacht, dat heeft wat meer tijd nodig. Maar goed, gelukkig hebben we door, door het werk van deze meneer, hebben we dat wat kunnen versnellen.
Mm-hmm. Geld gaat altijd een centrale rol blijven spelen in het voetbal. Pers maakt nu ook een round-up van de zomermercato. Voor we het KV Mechelen verhaal belichten, deze zomer zou er het meeste geld ooit uitgegeven zijn door alle Belgische ploegen samen. Voor het KV Mechelen verhaal dus belichten, wat vinden jullie daarvan?
Ja, het is natuurlijk een crazy wereld waarin we leven. Als je ziet de bedragen die uitgegeven worden voor spelers die naar, bijvoorbeeld naar Engeland gaan of wat dan ook. En die komen daar, ja, waarvan je zegt, nou ja, zijn goede spelers, maar zijn ze nou echt zo goed?
Dat
denk je, is dat echt, ja. Maar alles trekt dan natuurlijk omhoog. Hè. Als ergens iemand aan, en dan gaat natuurlijk alles omhoog. En dus de clubs die in België bijvoorbeeld door het verleden of door de situatie nu gedwongen, omdat ze al te lang te laag staan voor hun publiek of vinden ze zelf of wat dan ook. Ja, die kunnen wel eens rare dingen doen. Ja, en dat zie je eigenlijk ook wel gebeuren. Ja, dat je zegt, ja, is dat allemaal wel zo rationeel wat daar nou gebeurt? En dat, ik denk dat wij maar gewoon bij Mechelen gewoon onszelf moeten blijven. Dicht bij onszelf moeten kijken. Doen wat mensen snappen. Natuurlijk, we willen ambitie. We willen vooruit, maar we zijn ook gewoon een voetbalbedrijf. En het heeft geen nut om op één jaar een hele mooie ambitie te realiseren en uiteindelijk de club naar de verdommenis te helpen. Hè, dus dat zou ik niet zo graag doen.
Hebben jullie gezien waar dat Mechelen in dat klassement staat?
Nee, ik heb...
Volgens mij stonden we strak onderaan, toch?
Strak onderaan,
ja.
Inderdaad.
Ja, ja.
Inderdaad.
Ja, maar als je dan kijkt naar het gevoel van iedereen en als je kijkt naar de kwaliteit die we gehaald hebben, ja, dan ben ik daar gewoon heel fier op, want je moet gewoon creatief zijn en je moet gewoon de jongens vinden alvorens ze ontploffen, want dan kunnen we ze niet meer betalen. Dus dat maakt mij gewoon enorm blij dat we die dossiers zoals Lyon kunnen doen hebben. Je moet gewoon een stap sneller zijn dan de concurrentie. En ja, dat is mijn taak en taak van mijn team om dat te doen. En dat is nu heel goed gelukt, maar we gaan ook een moment hebben dat we dan Lyon bijvoorbeeld moeten laten gaan. Dat we hem niet konden halen bijvoorbeeld in eenzelfde profiel. Als Lyon zo blijft spelen, dan op het einde van het seizoen denk ik dat we hem misschien al kunnen kwijt zijn. Maar dan verwacht iedereen van, we gaan er wel een nieuwe halen. Maar dat kan misschien wel eens fout lopen. Dus ja, het is een moeilijke oefening die gemaakt moet worden. Soms heb je wat geluk, soms iets minder. Maar ik denk dat we dat altijd in ons achterhoofd moeten houden. Dat we niet door enorm veel geld uit te geven ook altijd de beste spelers gaan hebben. In het jaar dat we gezakt zijn, hebben we die fout ook gemaakt. Hebben we met Nieuwjaar en Batshuayi en Sila gehaald, contracten uitgedeeld, Camus, die onmechels waren. En waar dat we misschien vandaag nog altijd de naweeën van kennen. Dus ja, daar mogen we ons niet toe laten verleiden.
Mm-hmm. Hoe houdbaar is het eerder, moet ik het zeggen, spaarzame karakter dan van KV Mechelen? Of die spaarzame houding, hoe houdbaar is dat om tegen die bedragen te blijven optornen, want andere ploegen blijven natuurlijk wel gewoon die miljoenen neertellen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook de vraag in hoeverre dat een houdbaar model is, met name ook in België. Maar goed, ik denk wel dat je gewoon... Er zijn veel goede spelers in de wereld. Je moet ze alleen wel vinden. Hè? En dat is natuurlijk wel een punt. Maar als je alleen maar rondom de kerk kijkt, ja, dan zie je maar een klein gedeelte van de mogelijkheden. En ik denk dus dat wij ons scoutingsapparaat, en dat is Tim ook al, en daar was Tom eigenlijk al mee begonnen, denk ik. En je ziet dat ook verder nu steeds verder uitbreidt. We hebben een heel attractief profiel in Mechelen. We zitten in een prachtig stukje van België. We doen altijd mee met de eerste acht. Tenminste, dat is wel weer de bedoeling ook. In ieder geval die van de ambitie. We hebben wel wat te bieden. Iemand die een carrière die op 19, 20 staat in zijn leeftijd, als leeftijd. En die zegt, nou, waar zou ik mezelf nou kunnen lanceren? Ja, dat is dan wel bij zo'n club als Mechelen. Want daar wordt wel naar gekeken. Dat wordt gevolgd. En zo'n speler weet ook, ik kan hier in de tweede liga zitten, of ik kan in Slovenië, of ik kan in, noem maar wat, op wat voor land. Maar dan is hij toch vrij anoniem. Wij moeten zorgen, en Tim zorgt ervoor, met zijn mensen ook en anderen, om te kijken, ja, waar zitten nou eigenlijk mogelijkheden voor ons die passen bij het karakter van Mechelen, die passen in de Belgische competitie, die ons de resultaten geven die we willen hebben. Dus op het veld, maar ook naar de rand, als waarde. Uiteindelijk is het wel de bedoeling natuurlijk dat je uiteindelijk na een jaar of twee, drie, die spelerswaarde zodanig weet te verhogen dat je daar ook revenue uit plukt en dat je die opnieuw kunt herinvesteren. Maar dan moet je het ook weer op. Ja, dan spreken we wel over een andere positie weer op de ranglijst, hoop ik.
Ja, absoluut, ja. Absoluut. Ja,
nee, klopt. Niet dat ik de druk hier wil opvoeren, maar...
nee, maar klopt. Ja. Maar we hebben ook het grote voordeel dat de Belgische competitie gewoon een heel attractieve competitie geworden is, internationaal. Als je ziet welke scoutingsaanvragen wij om de twee weken binnenkrijgen, dat zijn echt wel de grote clubs uit de eerste Bundesliga, Premier League clubs, Championship clubs, Spanje, Frankrijk. En ze weten als je bij KV Mechelen en in België presteert, als je daar echt een basisspeler bent en het goed doet, dan ben je ook klaar om de stap te zetten naar die grote competities. Vroeger, als er een speler uit de Belgische competitie een transfer maakte naar Engeland of wat, 100% zeker, dat was om de bank te verwarmen. Die kwamen daar niet toe aan spelen. Maar nu, alle jongens die presteren in de Belgische competitie, die maken de stap en die zijn daar ook basisspeler. Dus dat is gewoon de sterkte. En dat spreekt ook de jongere spelers nu aan. Als wij zo'n project kunnen voorschotelen aan hen, dat ze daar ook wel open voor staan nu.
Nog even over de budgetten. Hè? Want bijvoorbeeld, bij ons zijn we ook afhankelijk van lucratievere transfers in de uitgaande beweging. Die is er dit seizoen weer niet, of deze zomer niet gekomen. Wat voor impact heeft dat op de club of op de budgetten? Want ik ga ervan uit dat daar wel altijd op gehoopt wordt. Toch, Philippe?
Zeker. Kijk, financieel is het nog steeds niet helemaal wat we willen hebben. Hè? En dan zal ook wel weer wat gedaan moeten worden. Maar ik denk wel dat het ook... Maar dat is korte termijn. Dat is eigenlijk allemaal van het verleden. Hè? Dat zijn dingen die je meetorst vanuit het verleden. Lange contracten, contracten die niet waarmaakten wat ze hadden moeten waarmaken. En noem het maar op. Maar ondertussen zie ik wel, dus dat zet ik toch eigenlijk apart in mijn hoofd. Dat is wel wat opgeruimd moet worden. Dat moeten we zo goed mogelijk doen. Dan moeten we proberen zoveel mogelijk uit te halen wat kan. Maar dat is toch iets. En we zeggen, oké, laten we nou kijken ook naar de toekomst. En laten we niet in diezelfde fouten vallen zoals we eerst deden. Maar laten we dan wel kijken, hoe kunnen we in de toekomst wel goed doen. En nou ja, goed, in het verleden hebben we denk ik wel eens prachtige transfers gedaan. Daar hebben we ook heel veel centjes voor gekregen. Maar in de hoofd van veel mensen is dat als je dat eens voor een speler 2 miljoen kreeg, dat er dan ook meteen weer 2 miljoen voor een andere speler uitgegeven moet gaan worden. En dat is denk ik iets waar best wel dat is moeilijk uit te leggen. Maar we hebben hier gewoon lopende tekorten door het jaar heen. En die hebben we in het verleden proberen goed te maken met incidentele baten uit transfers. En achteraf gezien heeft dat veel problemen gemaskeerd. Hè? En daar moeten we eigenlijk weer terug zien te krijgen dat we de huishouding, het huishoudboekje van Mechelen weer een beetje gezonder maken. Hè? We zijn ook gewoon een bedrijf. En we moeten ook de lonen betalen en de leveranciers betalen. Noem maar op, wat je aan verplichtingen hebt, dat moet je wel kunnen voldoen.
Mm-hmm. En is dat nu dan moeilijker?
Nou ja, dat is al jaren moeilijk. Ja, dat is al jaren best lastig. We moeten langzaam weer in de veilige zone zien te raken. Zonder dat we de ambitie vermoorden, zou ik zeggen. Dus dat is de truc. Denk ik dat we zeggen, we moeten kijken dat we enerzijds die ambitie weten vol te houden, dat het publiek vermaakt blijft worden, dat het publiek graag naar het stadion blijft komen, dat we ook vertrouwen hebben in elkaar. De spelers in de club, in de fans en de fans in de club. En dat het allemaal weer, dat het weer bij elkaar komt te staan. En zonder dat we elkaar tegen elkaar komen. En dat we aan navelstaderij gaan doen.
Voel je dat vertrouwen genoeg?
Ja, ik denk
dat wel. Ja. Grote man, hè?
Ja, een hot term vind ik dat. Ja, ja, want uiteindelijk doen we het met elkaar hier. Hè? En het zou ook niet goed zijn, één man die zegt zoals het is. Hè? We moeten het met elkaar doen. We proberen de beste mensen naar KV Mechelen te halen. De beste spelers, maar ook de beste technische mensen. De beste trainerstaf. En zorgen dat we elkaar beter maken. Hè? En als we dat maar blijven doen en niet door de waan van de dag gaan leven. En gewoon ook als het daar misschien de 3 wedstrijden weer verloren wordt. Dat ze dan niet allemaal met z'n allen helemaal in de paniek raken. Maar gewoon kijken. Kijk, als er in de paniek geraakt moet worden, ja, dan ziet de leiding dat ook wel. Hè? Dus dat... vertrouwen.
Het is natuurlijk wel zo, ik snap het. De manier van werken wil je niet met één grote man. Maar als er centjes nodig zijn, dan wordt er naar jou en je collega-investeerders gekeken, toch? Dus dat is het.
Nee, in die zin, maar het is natuurlijk toch een raar iets, hè, dat als je eigenaar van iets wordt, dan wil je daarvan kunnen gaan genieten. Hè? Niet dat je zegt, ik moet er naderhand nog meer geld bij geven. Hè? Hè? Dus dat jij een auto koopt en je zegt, naderhand daar, maar bij de eerste de bocht, dan stopt hij. En dan zegt die autodealer, jammer, ik geef me nou maar 10.000 euro erbij, dan komt het wel weer goed. Zo werkt het natuurlijk eigenlijk niet. Hè? We moeten het ook aan de ene kant wel een beetje zakelijk blijven ja.
Bekijken.
Ja. We zijn een voetbalclub. En het moet ook leuk zijn. En als een wedstrijd is, dan moet het alleen maar om die wedstrijd gaan. En dat is het enige belangrijke is die wedstrijd of de volgende wedstrijd. Maar achter de schermen moet ook wel gewoon...
En wat is daar dan de ambitie? Los van het sportieve, op het bestuurlijke en de organisatie?
Nou, de ambitie is dat we uiteindelijk het voetbalbedrijf aantrekkelijk blijven houden. Dat we een gezond huishoudboekje weten te maken. En dat we de club ooit weer aan volgende generatie bestuurders kunnen doorgeven. En mensen die er komen te werken en zeggen van het is hier in goede handen geweest. En ik hoop dat je het verder uit kunt bouwen.
Maar denk dat nu een taak is voor ons om die waardecreëring hoog in het vaandel te draaien. Dus we hebben een marktwaarde van spelers en wij moeten dat gewoon op x aantal transferwindows naar omhoog zien te krijgen. Wij moeten jongens aantrekken die 100.000 euro waard zijn, bij wijze van spreken. En op 2 jaar tijd moeten wij daar pakt 1,5 miljoen van maken. En ik denk dat je dan op een gezonde manier aan het werken bent, zonder in te boeten op het kwalitatieve op het veld. En dat is mijn uitdaging.
Terug naar het kwalitatieve op het veld dan. We hebben nu ondertussen 1 uur en 5 minuten gebabbeld. We gaan afronden en dan vragen we altijd naar een pronostiekje. Als jullie mogen dromen dit seizoen, wat zijn dan de ambities?
Ik laat hem eerst gaan.
Ja, mijn ambitie, ik heb dat overal al gezegd. Ik denk dat wij altijd in staat moeten zijn om mee te draaien rond die 8e plaats. En dan stilletjes aan zo een beetje prikkelen naar boven. Ik denk dat dat onze ambitie moet zijn. Als wij nu zeggen van wij moeten play-off 1 spelen, ja, dat je momenteel niet realistisch bent, hoewel ik daar wel in geloof. Maar we moeten een beetje voorzichtig zijn. Top 8 moet haalbaar zijn.
En moet zichzelf in ene zin realistisch en onrealistisch.
Ja.
Philippe, voor jou?
Nou, ik denk helemaal eens met Tim. Ik denk, we hebben tegen Antwerpen gespeeld in de Supercup. En dan zeg je, nou ja, vanzelfde had al die wedstrijd gewonnen. Antwerpen doet wel. Dus ik denk, het moet kunnen. We moeten... Maar het zijn taaie wedstrijden, soms zie ik ook wel. Hè? Als je het laatst tegen Eupen kijkt, dan is het toch eigenlijk gewoon een team waar je eigenlijk normaal gesproken van zou zeggen, dan moet je winnen. Ja, ze staan eigenlijk goed dit jaar. Maar normaal gesproken, maar je ziet een hele taaie wedstrijd, hè? Bijna niet doorheen te komen. Dus die heb je natuurlijk ook. En dan kun je wel eens punten laten liggen. Aan de andere kant zie je zo'n omdraaiing bij Westerlo gebeuren. Dus ik denk, ik zal wel de eerste 8, binnen de eerste 8 in ieder geval.
Dat is de ambitie.
Ja.
Oké. Dan zou je tevreden terugblikken.
Dan ben ik zeker niet ontevreden.
Oké. En op lange termijn, ik durf er geen termijn op plakken, hè. Waar moeten we dan als club naartoe met het sportieve, met het niet-sportieve?
Ja, kijk, Mechelen is een stad met een omvang en een ligging waarvan je zou zeggen, die moeten eigenlijk altijd meedoen bij die eerste 6, 7 teams. Dat zou eigenlijk wel prettig zijn. Maar het kan best, het kan ook wel, ja, het klinkt natuurlijk misschien, ik ben nog wel misschien een beetje een dromer wat dat betreft, maar het kan ook best wel snel gaan. Hè? Soms dingen kunnen wel snel lopen. Stel je voor, er komen een paar van die mooie Mercato's aan. En er komen in één keer meer mogelijkheden. Ja, dan heb je wel alle tools al in handen in Mechelen om ook in één keer door te gaan. Hey, het is niet zo dat we dan moeten zeggen, ja, maar de organisatie is daar niet klaar voor. Of moeten dit nog doen, of moeten dat nog doen. Of moeten een stadion bouwen, of moeten nog allerlei andere randzaken doen. Waarbij je natuurlijk heel veel clubs door allerlei randzaken worden beïnvloed, de werking. En dat, je hebt wel al een groeiplatform daar staan. Dus ja.
Ja, vorig seizoen heeft ook aangetoond dat het heel snel kan gaan. Hè. We hebben vorig jaar de bekerfinale gespeeld. Als je die wint, speel je Europees voetbal. Simpel. En ik voel aan iedereen binnen de club, buiten de club, dat een eerste droom is van de supporters om ooit nog eens Europees te gaan spelen. Dus ja, ik denk dat zo'n beetje een doel mag zijn in de toekomst.
Mm-hmm. Het is te hopen dat het niet te lang bij dromen moet blijven. En dat is altijd fijn om daar zo snel mogelijk die stappen in te zetten. Heren, dank jullie wel voor het fijne gesprek. Geniet nog van de komende dagen. Het is nog een paar dagen goed weer. Geniet ervan, van de vrije dagen ook, voor jou, team.
Ja, nog twee.
En dan zien we elkaar binnenkort ongetwijfeld op KV. Goed, dankjewel, mannen.
Dankjewel, Luc.